For those that would like to follow along, I'll go ahead and give the passage in 2 Timothy chapter 2.
Zij die mee willen volgen uit de Bijbel, zullen het hebben of spreken uit 2 Timotheus hoofdstuk 2.
Actually, 2 Timothy chapter 3.
2 Timotheus hoofdstuk 3.
And verse 15.
Vers 15. 2 Timotheus 3 vers 15.
Peter has asked that I say just a few words about myself as an introduction.
Dus ik heb gevraagd om wat woorden als introductie, dat hij zichzelf wat voorstelt.
I have been preaching the gospel now for about 40 years.
Ik ben het evangelie al een veertigtal jaren aan het prediken.
I know I don't look that old.
Ik weet dat ik zo oud niet uitzie.
But this is true.
Maar het is toch waar.
Linda and I have been married nearly 37 years.
Linda en ik zijn al ongeveer 37 jaar getrouwd.
And she is very supportive of me and helpful in my work as a gospel preacher.
En zij ondersteunt mij en is zeer nuttig in mijn werk als een prediker van de evangelie.
We live in North Alabama.
We wonen in North Alabama.
And I preach for a congregation.
En ik predik voor een gemeente.
We have about 140 in attendance.
Waar ongeveer 140 mensen zijn, zielen.
And we have been there nearly 22 years with that congregation.
We zijn bij die gemeente ongeveer 22 jaar.
And in addition to that, I'm privileged to hold gospel meetings and make trips like this in different parts of the world.
En daarbij komt dan ook nog dat ik bevoorrecht ben dat ik op verschillende gospel of evangelie campagnes zoals deze doorheen de wereld kan prediken.
I first met Peter and Ralph this past August.
Dus ik heb Peter en Ralph afgelopen augustus ontmoet.
At Kamenice.
In Kamenice in Tsjechië.
And so growing out of that lectureship and that series, Peter asked if I could do something similar here with you all.
Dus vanuit die lezingen daar is het idee ook gekomen om iets gelijkaardig hier te doen.
So I told him I would be very pleased to do that, the Lord willing, and here we are today.
En hij zei dan ook, als de Heer het belieft, dan wou hij dat zeer graag doen, en hier ben ik dus vandaag.
So we're looking forward very much to getting to know you better this week, and our fellowship together in the gospel, in this effort.
We kijken er dus naar uit om jullie beter te leren kennen en ons delen in het evangelie van Jezus. Okay.
And any questions that you have, feel free to ask.
En als er vragen zijn, dan kan je die ook altijd stellen aan hen.
Let's begin by reading the passage.
We zullen 2 Timotheus 3 lezen, vers 15.
Though I said verse 15, to get the whole sentence, may we start back up at verse 14, please.
We zullen om het geheel beter te verstaan, vers 14 beginnen te lezen.
I'll read verse 14 first. But as for you, continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them.
Vers 14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd.
Verse 15. And that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus.
Vers 15, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
You are probably very familiar with this passage.
Je zult waarschijnlijk nog heel bekend zijn met deze passage.
Peter goes on to, the apostle Paul goes on to say, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Dus apostel Paulus gaat ook verder met de woorden. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.
So, I want to look at verse 15 a little bit in its context.
Ik wil vers 15 in zijn context bekijken.
When Paul says, as for you.
Wanneer Paulus zegt, en jij.
He's just talked about what others are doing that is not pleasing to God.
dan staat daar tegenover dat hij eerder al gezegd heeft wat anderen aan het doen zijn, wat niet welgevallig is voor God.
In verse 13, evil men and imposters will grow worse and worse, deceiving and being deceived.
Zoals in vers 13 staat, maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid.
But Timothy, don't be like them.
Maar Timothy, zijt gij niet zoals hen.
You continue in the things that you've learned.
Jij blijft verder gaan in de dingen die jij geleerd hebt.
Now, in verse 15, Paul could say a very wonderful thing about Timothy.
In vers 15 kan Paulus iets moois zeggen over Timotheus.
He says, from childhood you've known the Holy Scriptures.
Hij zegt dat hij van kindsbeen af de Heilige Schriften al kende.
Peter, does your Bible in your language, does it use the word baby or child, or what does that mean?
Child, for very young.
Mm-hmm. The word that is translated child here is an interesting word.
Het woord waarvan kindsbeen vertaald is een zeer interessant woord.
When Mary came to visit Elizabeth, when Elizabeth was with child.
Dus toen Maria Elisabeth bezocht, toen zij zwanger was.
The baby was still inside the body of Elizabeth.
En toen was het kind nog in de buik van Elizabeth.
And Mary greeted her.
En Maria groette haar.
Elizabeth said, at the sound of your voice, the babe leaped in my womb.
En toen zei Elisabeth, bij het horen van uw stem, sprong het kind op in de moederschoot.
Same word is used here, for babe, child.
Yes. Dus hetzelfde woord in de grondtekst is hier gebruikt voor kindsbeen.
The night Jesus was born.
De avond dat Jezus was geboren.
When the shepherds were told, you will find the babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger.
Toen de herders werden gezegd dat zij een baby zouden vinden in doeken gewikkeld in een kribbe.
Same word.
Dat is hetzelfde woord.
In other words, the unborn child and the newborn child. This word covers even that far, that young.
Dus met andere woorden, het ongeboren kind en het nieuwgeboren kind, dit woord omvat al die begrippen.
So, for Timothy, there never had been a time that he had not known the scriptures. He had known them from the time of his infancy.
Dus voor Timotheus is er geen tijd geweest dat hij de schrift niet kende. Hij heeft van heel klein al de schriften gekend.
I sometimes tell this story, it's a personal story.
Ik vertel nogal eens dit verhaal, het is een persoonlijk verhaal.
When we lived at another place, there was a divorce that occurred within the church that was not a scriptural divorce.
Toen wij op een andere plaats woonden, was er een echtscheiding in de gemeente die geen schriftelijke echtscheiding was.
We tried working with this lady who was determined to do this, but to no avail.
Wij probeerden met deze vrouw te werken die dit wilde doen, maar het werkte niet.
It made us very sad to see her destroy her home.
En het maakt ons zeer verdrietig om te zien dat zij haar huis verwoestte.
It was at this time that our youngest son, Seth, was born.
Het was rond deze tijd dat onze jongste zoon Seth geboren werd.
I see this so clearly still in my mind today.
En ik zie het nog zo voor mij in mijn gedachten vandaag de dag.
Our baby boy has been born maybe 1 hour by now.
Onze baby is ongeveer een uur geboren nu.
He's in the little tiny bassinet in the hospital room.
En hij ligt daar in het ziekenhuis en dat kabineke.
And Linda and I are both looking at our new baby boy.
En Linda en ik, we kijken naar ons nieuwgeboren jongetje.
And she said, Seth, don't ever divorce and always be a faithful Christian.
En zij zei, Seth, scheid nooit en wees een trouwe christen.
He was only an hour old.
Hij was slechts een uur oud.
So I thought, he's probably not getting much out of this.
Dus ik dacht, ja, hij zal hier waarschijnlijk niet veel van begrepen hebben.
But the point is, there never has been a time that he has not been taught the sacred writings.
Maar het punt is, er is geen moment geweest dat hij de schriften niet werd geleerd.
This is God's will.
En dit is Gods wil.
You are so fortunate, for example, with Levi and your other boys, And whatever children you can influence, it is God's will that they be taught the sacred writings from their youngest days.
Dus we zijn daarin ook bevoorrecht. Het is Gods wil dat wij de kinderen van kindsbeen af vertellen over de Heilige Schriften.
Many are not so fortunate and they learn the truth much later in life.
Velen zijn niet zo gelukkig en leren de waarheid van het evangelie pas veel later in hun leven.
And God will accept one whenever he turns, whenever one turns to God in obedience.
En God zal iemand aanvaarden wanneer die ook zich in gehoorzaamheid aan zijn wil overgeeft.
But I'm just stressing how important it is to teach our children and teach them from the time, the hour that they're born.
Maar ik wil gewoon benadrukken hoe belangrijk het is om de kinderen van kindsbeen af de Heilige Schriften te leren.
But notice in the second place, what is the purpose of the scripture?
Maar merk ook op in de tweede plaats wat het doel is, het nut is van de schriften.
This is not only saying, Timothy, you be faithful, you continue in what you've learned.
Dit zegt niet alleen, Timothy, blijf trouw en blijf verder gaan in wat je geleerd hebt.
He refers to the purpose of the scriptures in verse 15.
Hij verwijst naar het nut van de schriften in vers 15.
As able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus.
Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
These scriptures are for our salvation.
Deze schriften zijn voor onze behoudenis.
And we could never know the will of God in any other way except that he revealed it to us.
En wij kunnen de wil van God op geen enkele andere wijze te weten komen tenzij dat hij het aan ons openbaart.
In our study tonight, I want to suggest to you different ways the word salvation is used in the scripture.
In onze studie vanavond wil ik verschillende manieren naar voren brengen waarop het woord behoudenis wordt gebruikt in de schrift.
Basically, there are three ways.
Er zijn eigenlijk drie manieren.
The Bible uses the word salvation to refer to salvation from every past sin.
De Bijbel gebruikt behoudenis om te praten over het feit dat iemand behouden is van alle zonden in het verleden gedaan.
Now, when a baby is born, he is not born in sin.
Wanneer een baby geboren wordt, wordt hij niet in zonde geboren.
But the time comes that all of us do sin.
Maar het moment komt dat elk een van ons zondigt.
Look with me to Isaiah 53.
Laten we eens kijken naar Jesaja hoofdstuk 53.
En vers 6.
Vers 6.
Isaiah 53 en vers 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all.
Wij alle dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
So, we're not born astray, but we do go astray.
Dus we worden niet geboren dat we verkeerd zijn gegaan, maar er komt wel een moment dat we verkeerd zullen gaan.
I know you're familiar with Romans 3:23.
Ik weet dat je bekend bent met Romeinen hoofdstuk 3 vers 23.
Romans 3:23 says, all have sinned and fall short of the glory of God.
Daar staat dat alle hebben gezondigen en tekort komen aan de heerlijkheid van God.
Now, if I were to ask you, what does the word gospel mean?
Als ik u zou vragen, wat betekent het woord evangelie?
Would everybody in here say that the word gospel means good news?
Zou dan iedereen daarmee ineens overeenstemmen dat dat woord betekent goed nieuws?
That is what it means.
Dat is ook wat het betekent.
And so in the first chapter, Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Christ.
En het eerste hoofdstuk zegt Paulus dan ook, ik ben niet beschaamd voor het evangelie van God.
It's the power of God unto salvation.
Het is Gods kracht tot behoudenis.
So he starts out by saying, I've got good news.
Hij begint dus zijn brief met te zeggen, ik heb goed nieuws.
Now that's Romans 1 verse 16 and 17.
Dat is Romeinen 1 vers 16 en 17.
But immediately in verse 18 he talks about the wrath of God.
Maar eigenlijk direct daarna in vers 18 spreekt hij over de toorn van God.
The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
Vers 18, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid en ongerechtigheid aan onderhouden.
Now that's Romans 1 and verse 18.
Romeinen 1, 18.
And you know, you keep reading and he talks about people that are homosexuals.
Als je verder leest, dan lees je over mensen die homoseksueel zijn.
People that are haters of God, people that are disobedient to parents.
Mensen die haters van God zijn en ongehoorzaam zijn aan hun ouders.
People that are truce breakers, covenant breakers.
Mensen die hun belofte niet nakomen.
People that refused to have God in their knowledge and became wise, thought they were wise but became fools.
Mensen die weigeren om God in hun kennis toe te laten en die dachten wijs te zijn maar dwaas zijn.
I thought this was about good news.
Ik dacht dat het over goed nieuws ging.
And then in chapter 2 he talks to the Jew and says, listen, you've had the law, you knew better, but you violated the law. You've sinned just like the Gentiles.
En in hoofdstuk 2 zien we dat hij tot de Joden zegt van, jullie hadden de wet, maar jullie hebben de wet overtreden.
So he continues in chapter 3, what then? Are we better than they? No, he said, all have sinned, Jews and Gentiles. That's verse 9 of chapter 3.
Dus, en dat maakte dus dat ook de Joden zondaars waren. En in hoofdstuk 3 gaat hij dan verder van... Dat hij stelt de vraag in vers 9, wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? En hij komt tot de conclusie dat alle gezondigd zijn.
So, I mean, do you see what's happening here? He says, I've got good news, and yet we're looking at 1, 2, 3 chapters that he's talking about how terrible things are, how terrible sin is.
Dus zien we wat er gebeurt. Eerst zegt hij, ik heb goed nieuws, en dan zien we dat hoofdstuk 2 en 3 verder gaat, en ook hoofdstuk 1, dat er slecht nieuws is.
And you see, here's the point.
And this is the point.
It's like I've got good news, but first the bad news.
Dus hij zegt, ik heb goed nieuws, maar eerst het slechte nieuws.
And we're not ready for the good news till we understand the bad news.
En wij zijn niet klaar voor het goede nieuws als we niet ook het eerst het slechte nieuws begrijpen.
In other words, we have to get the point that I personally have sinned. My sin has separated me from God. Before I'm ready to see what is the solution.
En we moeten ook dus tot het punt komen dat we begrijpen dat mijn zonden mij verwijderd hebben van God, dat ik tegen God gezondigd heb, en dan pas kan ik klaar zijn voor de oplossing.
And so it's starting at that point then that he talks about God's provision for righteousness in Jesus Christ.
En vanaf dat punt zegt Paulus ook dat hij gaat spreken over de gerechtigheid van God in Christus Jezus.
So, God could not say, I'll just forget sin, I'll just overlook sin. He's a righteous God.
God kan niet zeggen van, ja, ik zal de zonde maar vergeten, ik zal er maar aan voorbij kijken. Hij is een rechtvaardig God.
So, the only thing that could both allow God to be just and satisfy the debt of sin is for the price to be paid by Jesus Christ.
Dus de enige... manier waarop God beide rechtvaardig en tevreden zou kunnen zijn met de zonde is dat hij de prijs betaalde in Jezus.
So, with that in mind, chapter 3, verse 26.
Met dat in gedachte, hoofdstuk 3, vers 26.
To demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is.
So, God must be true to his nature. He must be just.
God moet waarachtig zijn aan zijn natuur. Hij moet rechtvaardig zijn.
But he loves us and he's merciful and he wants to save us.
Maar hij houdt ook van ons en hij is genadevol en hij wil ons behouden.
We can never praise God too much for his provisions for our salvation in Jesus.
We kunnen God nooit niet genoeg bedanken en prijzen voor zijn genade in Jezus. De voorzieningen die hij daarin heeft gegeven.
He was wounded for our transgressions. bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him.
Dus hij werd gewond om onze zonde, hij werd geslagen om onze overtredingen. Dat is een quotatie van Jesaja.
So, when we meet the conditions of gospel obedience,
wanneer wij de voorwaarden van het evangelie gehoorzamen,
or to put it like Paul does in Romans 6, when we obey from the heart,
of zoals Paulus het in Romeinen 6 zegt, wanneer wij vanuit het hart gehoorzaam zijn,
that pattern of doctrine unto which we've been delivered,
die leer of die vorm van onderricht die is overgeleverd,
we become free from sin and we become servants of righteousness.
Dan worden wij vrijgemaakt van zonde en worden wij dienaren van de rechtvaardigheid.
What a difference the gospel makes.
Wat een verschil het evangelie maakt.
And that's what has brought us together.
En dat is ook wat ons samen heeft gebracht.
That's what we have in common.
Dat is wat wij gemeenschappelijk hebben.
To be able to meet the simple conditions of gospel obedience.
Om die simpele voorwaarden van het evangelie te kunnen gehoorzamen.
Simple conditions, but profound and far-reaching in their meaning.
Eenvoudig, maar toch zeer diepgaand in hun betekenis.
As we repent of our sins,
als we van onze zonden bekeren,
confess our faith in Christ,
ons geloof in Jezus belijden,
buried in the waters of baptism and raised up,
begraven worden in de wateren van de doop en terug opgewekt worden.
Every sin is washed away by the blood of Christ.
Dan is elke zonde door het bloed van Jezus weggewassen.
It will never be brought up again.
Dat zal nooit meer teruggehaald worden.
We should thank God for that.
En daar moeten we God dankbaar voor zijn.
That is important.
En dat is ook heel belangrijk.
And if we don't do that, we can't go to heaven.
Als wij dat niet doen, dan kunnen wij niet naar de hemel gaan.
But as important as that is only one aspect of our salvation.
Maar hoe belangrijk dat ook is, dat is slechts één deel van onze behoudenis.
When I assist people in their obedience to the gospel, I often say this: this is not the end of anything, except the old life. This is the beginning.
Dus wanneer ik mensen begeleid naar het nieuwe leven, dan zeg ik van, dit is niet het einde van de dingen, dit is slechts het einde van het oude leven en het begin van het nieuwe leven.
In other words, there's a second sense in which the word salvation is used.
Dus er is nog een tweede zin waarin het woord behoudenis wordt gebruikt.
And that is to speak of it as an ongoing process, a present ongoing process.
Dat is dat het gaat over een voortdurend proces dat steeds blijft voortduren.
Look with me to Philippians chapter 2, please.
Kijk eens samen met mij naar Filippenzen hoofdstuk 2.
And verse 12.
Vers 12.
Okay. Philippians 2.
Filippenzen 2, vers 12.
Okay. Philippians 2, verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
Daarom, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven.
So here we have the word salvation.
Dus hier hebben we het woord behoudenis.
But Paul is not at this point telling them what to do to become Christians. They've already done that.
Paulus zegt hier op dit punt of op dit moment niet wat ze moeten doen om christen te worden, want dat hebben ze al gedaan.
Let's look back to the first chapter and verse 6.
Laten we eens kijken naar het eerste hoofdstuk in vers 6.
Paul loved these Philippian brethren and he prayed for them always.
Paulus hield van deze broeders uit de Filippenzen en hij bad altijd voor hen.
And he says, being confident, this is Philippians 1 verse 6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
Hoofdstuk 1, vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus.
So, the picture we have in these verses then.
Dus het beeld dat we in deze verse krijgen is.
Writing to people that have been saved from every past sin, they are to be concerned about their salvation as an ongoing work of God.
Dus wanneer hij schrijft over mensen die vergeven zijn van hun zonden in het verleden, spreekt hij nu over hoe zij bezorgd moeten zijn om hun behoudenis te bewerken.
In other words, it would be a huge mistake to say, well, I've been baptized, what more does the Lord want?
Dus het zou met andere woorden een grote vergissing zijn, mochten we zeggen, wel, ik ben gedoopt, wat zou de Heer nog meer van mij willen?
What he wants is you.
Wat hij wil is u.
And so there is then that process of each day becoming more and more conformed to Jesus.
Er is dus dat proces om elke dag meer en meer zoals hem te worden.
So that his will becomes our will.
Zodat zijn wil onze wil wordt.
His thoughts are our thoughts.
Zijn gedachten onze gedachten worden.
To illustrate, the way that he looked at doing the Father's will is the way we should look at doing the Father's will.
Dus om het te illustreren, hoe Jezus keek naar het volbrengen van de wil van de Vader, zo moeten ook wij kijken naar het volbrengen van de wil van de Vader.
For example, Jesus said, when he was offered food one time, he had been hungry, he said, my meat is to do the will of him that sent me and to accomplish his work.
Dus toen hij hongerig was op een keer en sprak hij de woorden van mijn vlees is om de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Mijn voedsel is dat.
In other words, more important than necessary food was doing the will of God. That was more important than anything.
Dus het meer belangrijker dan voedsel is het doen van de wil van God.
Jesus said, I always do the things that are pleasing in his sight.
Jezus zei, ik doe altijd de dingen die welgevallig zijn in zijn ogen.
John 8:29, by the way.
Johannes 8, vers 29.
We must work the works of him that sent me while it is yet day. The night cometh when no man can work.
We moeten de werken desgene die mij gezonden heeft, want de dag komt dat, of de night comes, de nacht komt dat niemand kan werken.
That's John chapter 9, verse 4.
Johannes 9, vers 4.
Just this past week we've been without electrical power.
De laatste week zijn we zonder stroom gevallen.
And more than once, as we were trying to tend to our responsibilities, Linda would tell people, listen, we've got to do this while we've got light. We can't do this after it gets dark.
Dus wanneer Linda dan sprak over de dingen die moesten gebeuren, zei ze, ja, luister, we moeten dit doen nu het nog licht is, want zelfs als het donker is, dan gaat het niet meer.
You see, that's the force of that passage that I just referred to in John 9.
En dat is ook de kracht van die passage die we in Johannes 9 vers 4 zien.
Sometimes people miss the force of that passage because when it gets dark, we can turn on the lights, we can still work, and people work all night.
Mensen misbegrijpen de kracht van dat vers soms, omdat als het donker wordt, doen we het licht aan, hebben we nog steeds licht.
It wasn't true in biblical times when you ran out of sunlight, daylight, the day's work had to be over.
Dus in de Bijbelse tijden was dat niet het geval. Wanneer de zon weg was, dan was het werk ook gedaan. Dat moest gedaan zijn.
And that becomes the figure for what Jesus is saying about the urgency of doing the Father's will. We must work his works while it's still day. The night comes and we can't do that.
En dat is dan ook het beeld dat Jezus gebruikt, dat we moeten werken zolang het licht is, want de nacht komt en dan kan er niet gewerkt worden.
Now, you show me a man that has that attitude about doing the Father's will. If he's a married man, he'll be a good husband.
Wel, laat jij mij zo een man zien, bijvoorbeeld die dat doet. Als je over een getrouwde man zou spreken, dan is dat een man die voor zijn vrouw zorgt.
If we have the mind of Christ, show me someone with the mind of Christ, and there's someone, man or woman, I won't have to be begging to come to worship services.
Als we spreken over een man of een vrouw die zo'n gedachte en houding heeft, dan zou je aan die persoon niet moeten smeken om naar de samenkomsten te komen.
See, this second aspect of salvation is very important.
De tweede deel van behoudenis is heel belangrijk.
I've known people that got tired of fighting the fight of faith.
Ik heb mensen gekend die het moe zijn geworden om de strijd van het geloof te strijden.
In the northern states, Linda and I have done gospel meetings in the U.S. up north where churches are few and far between.
In de noordelijke staten waar er weinig gemeentes zijn en die heel ver van elkaar verwijderd liggen, hebben Linda en ik gospel of evangelisatie campagnes gevoerd.
At one location we knew a lady that was very strong, seemed to be very strong and spiritually minded.
En op een bepaalde plaats ontmoetten wij een vrouw die zeer sterk was en zeer geestelijk ingesteld was.
But her husband was not a Christian. Her father was very bitter about the church. Her children would not obey the gospel.
Maar haar man was geen christen. Haar vader was zeer agressief tegenover de gemeente. En haar kinderen toonden ook geen interesse.
And for a long time, I mean, she would have people from church in her home. She was attending faithful. She appeared to be strong.
En voor lange tijd ontnodigde zij mensen van de gemeente uit in haar huis. En zij leek trouw te zijn en ijverig.
But the point came, she just got tired of fighting and she quit.
Maar het punt kwam, of het moment kwam, dat zij het moe werd om te strijden en ze gaf het op.
That's not a new thing.
And that's not iets nieuws.
Read the book of Hebrews with that in mind.
Lees het boek van Hebreeën met die gedachten.
The book of Hebrews is not written to people that had just always been weak and they did not care.
Het boek Hebreeën is niet geschreven voor mensen die altijd zwak zijn geweest en die niet beter wisten of die did not care.
Yes.
Die zich er niks van aantrokken.
They were not always like that.
Zij waren niet altijd zo.
In the past days, they had been so faithful and they had been persecuted. People had come in their homes and had confiscated their goods.
In het verleden waren zij zeer trouw en volhardend en mensen zijn in hun huis gekomen en hebben hun goederen weggeroofd.
And they had also helped with their brethren who had been put in prison for the cause of Christ.
En ze hebben hun broeders die omwille van de zaak van Christus in de gevangenis werden geworpen, die hebben ze geholpen.
But time went on.
Maar de tijd ging verder.
And by the time they received this book, the writer is having to say, listen, you need patience, you have need of endurance.
En de tijd is dan ook gekomen dat de schrijver van dit boek hen moet zeggen van, kijk, je moet geduld hebben, je moet volharding hebben.
Look with me to chapter 6.
Kijk samen met mij naar hoofdstuk 6.
Hebrews 6. And we would use the word, he has rebuked them to correct them.
Hij heeft hen aangemaand of vermaand, zouden we zeggen.
But he wants to encourage them.
Maar hij wil hen ook aanmoedigen.
And he says in verse 9 of Hebrews 6.
En hij zegt in vers 9 van Hebreeën 6.
But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we thus speak in this manner.
Maar wat u betreft, geliefde, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beter, waaraan uw heil hangt.
Now look at our word salvation again.
En kijk hier naar het woord heil of behoudenis.
He's not saying you need to obey the gospel, you need to be baptized. They've already done that.
Hij zegt niet, je moet het evangelie gehoorzamen, je moet gedoopt worden. Dat hebben ze al gedaan.
But he said, you need to have those things that accompany salvation.
Hij zegt, jij moet die dingen hebben die de behoudenis, die samengaan met behoudenis.
So, the kind of things that accompany salvation would mean salvation is that, well, we have to keep our focus on Christ.
En dat betekent dus dat we onze focus op Christus moeten blijven houden.
In fact, he's going to say two chapters later that the main point of all I'm saying, we have such a high priest, talking about what we have in Christ.
En het is zelfs zo dat twee hoofdstukken later dat hij tot het punt komt dat hij zegt, want wij hebben zo'n hoge priester, Christus.
If we start focusing on our problems, how bad things are for us, we're not going to make it.
Als wij ons beginnen te focussen op onze problemen en hoe slechte dingen wel niet zijn voor ons, dan zullen we het niet gaan halen.
So, for salvation to be that ongoing pressing issue, we have to keep our focus on Jesus and what God has done in him.
Om ervoor te zorgen dat het behouden is, dat een levendige zaak blijft in ons leven, moeten we blijven kijken op Jezus.
And from beginning to end, that's what this book does. He keeps saying, looking to Jesus, consider Jesus, put your focus there.
En van begin tot einde in dit boek is de gedachte ook van, kijk naar Jezus, focus jezelf op Jezus, blijf volharden.
One final point.
Eén laatste punt.
This is the third way salvation is used.
En dit is dan ook de derde manier waarop behoudenis wordt gebruikt.
Look back with me to Romans 14.
Kijk naar Romeinen hoofdstuk 14.
Sorry, Romans 13.
Romeinen 13.
And at verse 11.
Vers 11.
Romans 13 verse 11 says, and do this, knowing the time, that it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed.
Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uur is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen.
Our salvation is nearer than when we first believed.
Ons heil, onze behoudenis, is meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen.
Now, let's consider how the word is used here.
Laten we eens nadenken over hoe het woord hier gebruikt wordt.
He could not be talking about when we first became Christians.
Hij kan niet praten over het moment dat we eerst christen zijn geworden.
Because as time goes on, that date's getting further away.
Want als de tijd, naarmate dat de tijd verder gaat, zijn we ook meer van die dag, van die datum verwijderd.
And if he's talking about the present time, now, that wouldn't make sense to say that's getting nearer than when we first believed.
En als hij over de huidige tijd zou spreken, dan maakt dat eigenlijk ook geen, houdt dat ook geen steek dat hij zegt dat het meer nabij is.
But it's because he's talking about something future, that each day we live, that salvation, we're getting closer and closer to that.
Maar hij praat over iets wat in de toekomst ligt, iets wat nabij komt.
Look with me to 2 Timothy chapter 4.
Kijk eens naar 2 Timotheus hoofdstuk 4.
2 Timothy chapter 2.
2 Timotheus hoofdstuk 2.
And verse 10.
Vers 10.
When Paul wrote this letter of 2 Timothy, he knew that he would be put to death soon.
Toen Paulus deze brief aan Timotheus schreef, zijn tweede brief, wist hij dat hij zeer spoedig ter dood zou gebracht worden.
But he was meeting death with such faith in the Lord.
Maar hij ging de dood tegemoet met zulk een groot geloof in de Heer.
And he wanted even in his death and in his suffering to be an encouragement to other Christians.
En zelfs in zijn dood en in zijn lijden wilde hij een bemoediging zijn voor de andere christenen.
And he says, therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
En hij zegt, om deze reden, vers 10, wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid.
Salvation with eternal glory.
Behoudenis, heil met een eeuwige heerlijkheid.
That's future tense, that they may also obtain it.
Dat ligt in de toekomst, dat is de komende tijd.
Now, that's God's purpose in all of this.
En dat is God zijn plan in dit alles.
We must be saved from every past sin.
We moeten behouden worden van elke zonde in het verleden.
And each day we must be a living sacrifice and be more conformed to the Lord and salvation be a present issue.
En elke dag moeten wij een levend offer zijn en moeten we meer zoals Hem worden. En dat is behoudenis in de tegenwoordige tijd.
But what God ultimately wants is to bring us home to glory, to bring us to Him.
Maar wat God uiteindelijk wil is om ons thuis te brengen in die heerlijkheid, om ons bij Hem te brengen.
Final passage.
Laatste passage.
1 Peter 1.
1 Petrus hoofdstuk 1.
1 Peter 1, notice that we have been born again, we've been begotten again, verse 3, to a living hope.
In vers 3 lezen we dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop.
And of course all of this is through Jesus Christ, through His resurrection from the dead.
En dit alles is door Jezus Christus, door zijn opstanding uit de dood.
This hope is described in verse 4 as an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved in heaven for you.
Deze hoop wordt in vers 4 omschreven als een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u.
And notice in verse 5 as he describes you, he says, continuing, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time.
Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste dag.
So, this is not something we have yet, it's ready to be revealed in the last time.
Dit is niet iets wat we al hebben, maar dit is iets wat klaar ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
And this is what keeps us going.
En dit is wat ons motiveert om verder te gaan.
Look at verse 6.
Kijk naar vers 6.
In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you've been grieved by various trials.
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd.
Continuing, verse 7. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ.
Opdat de echtheid van uw geloof, vers 7, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Whom having not seen, you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory.
Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben, en hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.
Now look at verse 9. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls.
En kijk dan naar vers 9. Daar gij het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid der zielen.
So, when is that? Well, that's ready to be revealed at the last time. That's at the revelation of Jesus Christ. This is the second coming he's speaking of.
En wanneer is dat? Dat is wat geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Dat is bij de wederkomst van Jezus Christus.
So, to put it all together.
Om het allemaal samen te vatten.
Starting where we are and looking backwards.
Dus beginnende waar we zijn en terugkijkende naar achter.
There won't be a salvation future if there has not been a salvation past.
Er zal geen behoudenis zijn in de toekomst als er geen behoudenis van het verleden was.
And if there's been a salvation past, there won't be a salvation future if at the present time it's not an ongoing matter of concern with us.
En als er een behoudenis van het verleden was, dan zal er geen toekomende behoudenis zijn als er in de tegenwoordige tijd geen behoudenis is. Als dat geen proces is wat zich blijft doorzetten.
So, all are essential.
Dus alles zijn nodig.
All these three aspects of salvation. We want to encourage and help as many as possible to obtain salvation from every past sin.
Dus wij willen alle aanmoedigen en helpen om de behoudenis van de verleden zonde te verkrijgen.
And then it's our purpose to help each other and all those who have obeyed to continue to be faithful to the Lord, that salvation be a present possession.
En dan is het ook het doel om alle die die behouden is van de verleden zonde of de zonde gedaan in het verleden, die dat hebben verkregen, om hen te leren en aan te moedigen om te blijven die behoudenis te bewerken.
And then no matter what happens, to keep our focus on our hope, the salvation with eternal glory.
En dan, wat er dan ook mag gebeuren, dat wij die hoop van die toekomstige behoudenis, die heerlijkheid in de hemel, dat we die mogen vasthouden.
Whatever we have to give up, or whatever we have to do to go to heaven, it'll be worth it all.
Wat we ook moeten opgeven en wat we ook moeten doen om naar de hemel te kunnen gaan, het is het allemaal waard.
On the other hand, if we allow our circumstances or our attitude, our sin, to cause us to miss heaven, we've missed everything that is important.
Langs de andere kant, als wij onze houding of onze problemen of onze zonde toelaten dat wij de hemel zouden missen, dan hebben we alles verloren.
So I thank you, and God bless you, and I'm looking forward to our labors together in the Lord this week. Thankful for each of you, and what an encouragement you are.
Ik dank u, en ik hoop ook in de komende dagen tot hulp te zijn, en dat we ook samen kunnen delen in het werk voor het Koninkrijk, en jullie zijn een bemoediging voor mij, zegt Leon. Amen.